Het stukje dat we net gelezen hebben met elkaar, is eigenlijk het op één na langste stuk in het Marcus-evangelie na het passieverhaal, na het verhaal van het lijden en de dood en de opstanding van de Heer Jezus. Dit het langste stukje in het Marcus-evangelie. Mag u misschien wel verbazen in dat opzicht, maar ook als geschiedenis is deze bevrijding van de mannenlegioen genaamd, beter gezegd, en het land van de Gerazenen, de meest uitvoerig beschreven geestesuitdrijving in het Nieuwe Testament, in alle evangeliën. Eigenlijk geven alle drie de evangeliën, de synoptische evangeliën, zijde Matthäus, Marcus en Lucas, evenveel aandacht aan deze gebeurtenis. En ik geloof dat Marcus, Matthäus, Lucas het noodzakelijk vonden, om deze gebeurtenis in een evangelie op te nemen, opdat we beter zouden kunnen begrijpen wie Jezus Christus, de historische Jezus Christus, werkelijk is. Ze vonden het onontbeerlijk, we mochten dit als het ware niet missen, om de Heer Jezus te leren kennen op een wijze waarin we hem anders, denk ik, niet zouden kunnen leren kennen. En het gedeelte waar we bij stilstaan, eigenlijk al van 14 dagen terug, zijn we begonnen in hoofdstuk 4, vers 35, en we gaan door, zo de Heer het wel, tot 5, vers 43, laat Marcus ons eigenlijk aan de hand van vier gebeurtenissen de macht van de Heer Jezus Christus zien. Marcus wil ons eigenlijk onder de indruk brengen van de grenzeloze en onmeetbare kracht van Jezus, de Zoon van God. En de vorige maal hebben we gezien hoe de Heer Jezus geconfronteerd werd en de storm op het meer met de krachten van de natuur. En hoe hij betoonde de macht te bezitten die alleen de schepper van hemel en aarde bezit. Want zelfs de wind en de zee gehoorzaamt hem op zijn machtswoord. Nu in hoofdstuk 5, waar we begonnen te lezen, dan zien we hoe de Heer Jezus geconfronteerd wordt als eerste met de macht van het kwaad. En vervolgens gaan we zien hoe hij geconfronteerd wordt met de macht van de ziekte. En hoe hij ook geconfronteerd wordt met de macht van de dood. Eigenlijk de drie grootste vijanden van de mensheid. Zelfs in onze hoogtechnologische maatschappij van de 21ste eeuw zijn dit nog steeds de drie voornaamste, dodelijkste vijanden. Nog steeds. En wat me bijzonder trof en waar ik uw aandacht zou willen vragen vanmorgen, is wat we vinden in vers 1 tot en met vers 13, wat ik omschreven heb als een indrukwekkende vooruitblik. Want we vinden in dit gedeelte dat de Heer Jezus en zijn discipelen het meer van Galilea zijn overgestoken. Ze zijn gekomen aan de oostzijde van het meer in het land van de Gerazenen. Het gebied dat we ook vinden in vers 20, dat Decapolis wordt genoemd, als je goed hebt meegelezen. Eigenlijk het gebied van de 10 steden. Deca is 10 en Polis is stad. Het gebied van de 10 steden. Dat waren 10 toch wel gedeeltelijk autonome steden die gegroepeerd werden, in één naam genoemd werden, omdat in al die steden dezelfde taal werd gesproken en dezelfde cultuur eigenlijk heerste. Zoals je hebt gemerkt, zie je dat er in dat gebied varkens gekweekt worden. Nu, dat is niet direct iets wat Joden gaan doen, want in de Joodse cultuur zijn varkens onreine dieren en absoluut niet geschikt voor consumptie. Maar deze 10 steden waren steden waar hoofdzakelijk niet-Joden woonden. En daar komt de Heer Jezus terecht. En zijn we pas aangekomen, vinden we in dit gedeelte, of er komt een man op de Heer Jezus Christus en zijn discipelen aangelopen, die zich al roepende neerwerpt uiteindelijk aan de voeten van de Heer Jezus Christus. En zoals je hebt gemerkt, vind je dat Marcus enorm veel aandacht geeft aan de beschrijving van die extreme situatie waarin dat die man verkeert. Hij wijdt daar heel veel woorden aan, aan die situatie waar die arme man in verkeert. Want kennelijk vormt deze man een bedreiging, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de samenleving. Want we vinden dat men er alles had aan gedaan om die man aan banden te leggen. Maar deze man bezat een ongekende kracht, zo vinden we, die niet met ketenen gebonden kon worden. Ze hadden het geprobeerd, maar die man, die bezeten is door een onreine geest, zo vinden we, had met bovennatuurlijke kracht die ketenen losgerukt, alsof dat het niets was. De voetboeien waarmee men die man had proberen te bedwingen, die had hij gewoonweg verbreizeld. En treffend omschrijft Marcus eigenlijk die situatie als, niemand was in staat om hem te bedwingen. En wanneer de Heer Jezus deze man naar zijn naam vraagt, antwoordt hij in vers 10 zoals we hebben lezen, Legioen is mijn naam, want wij zijn velen. Dus niet één onreine geest, maar vele onreine geesten hadden zich meester gemaakt van die man, zo vinden we hier nadrukkelijk. En niemand kon hem helpen, geen mens. Ze hadden hem blijkbaar verjaagd en nu verbleef hij buiten de stad, in de bergen, eigenlijk als een levende dode, in de grotten waar de doden werden begraven in die tijd en de sukkelaars en de verstotelingen eigenlijk ja, een schuilplaats vonden. Dat was zijn situatie, een levende dode. Het mag duidelijk zijn dat je in het Marcus-evangelie en eigenlijk in het Nieuwe Testament heel nadrukkelijk vindt dat er geen twijfel bestaat over de bovennatuurlijke machten van de duisternis. De Bijbel, het Nieuwe Testament, spreekt daarover als een feit. En toch vinden we dat in onze hedendaagse westerse maatschappij eigenlijk er geen ruimte meer is voor het bovennatuurlijke. Dat zal u al wellicht wel opgevallen zijn. Wie de dag van vandaag nog gelooft in geesten en demonen, ja, die wordt als primitief en onredelijk beschouwd. Dat is wat er de dag van vandaag toch geopperd wordt. Demonen, onreine geesten, zo vindt men, die behoren eigenlijk tot de wereld van de primitieve, niet ontwikkelde culturen. Dat is iets van de oudheid. Van toen de mensen eigenlijk nog niet begrepen, nog niet konden vatten, hoe complex dat onze wereld de dag van vandaag eigenlijk in elkaar steekt. Alles wat dat de mensen toen nog niet begrepen, zo zegt men toch, ja dan schreef men toe aan bovennatuurlijke machten. Allerlei ziektes, geestesaandoeningen, epilepsie bijvoorbeeld, dat kon men niet verklaren en men schreef ze dan ook maar gewoon weg toe aan de macht van geesten en demonen, aan bovennatuurlijke machten. Zo wordt er geredeneerd. Nu, dat mag je wel zeggen, inderdaad, van bepaalde oudere culturen en misschien van niet ontwikkelde landen, maar over de wereld van de Bijbel kan je dat absoluut niet zeggen. Ik denk dat het belangrijk is om dat te zien. Als je bijvoorbeeld in Matteüs hoofdstuk 4 gaat kijken, in vers 24, dat vond ik toch wel opmerkelijk, dan lees je het volgende, ik zal het u voorlezen. Uiteindelijk gaat het over wat de Heer Jezus doet, zijn dienst, zijn bediening, zijn prediking en zijn genezingen. En dan staat er dit, en het gerucht van hem ging uit tot in heel Syrië. En ze brachten bij hem alle lijdenden die bevangen waren door allerlei ziekten en pijnen, bezetenen, maanzieken en verlamden. En hij genas hen. Eigenlijk kan je zien, aan de hand van die eenvoudige opsomming, dat de apostelen, die toch getuigen waren van deze dingen, wel al degelijk allerlei vormen van ziektes en kwalen nadrukkelijk onderscheiden van bezetenheid. En nog meer zelfs, je vindt hier dat er gesproken wordt over wat in onze vertaling staat, maanzieken. Misschien weet je dat vreemd, wat dat is. Maar uiteindelijk in de grondtekst betekent dit, of is dit beter gezegd, een verzamelnaam voor allerlei vormen van ongecontroleerd gedrag, aanvallen, zoals epilepsie bijvoorbeeld, tot zelfs krankzinnigheid. Dat is een grote verzamelnaam. Dus de Bijbel, de schrijvers van het Nieuwe Testament, de apostelen, maken heel nadrukkelijk een onderscheid tussen krankzinnigheid, geestesieken, epilepsie en bijvoorbeeld bezetenheid. Dat is iets van een totaal andere orde voor hen. Dus men zag wel degelijk in dat er een groot verschil was tussen allerlei vormen van ziektes, tussen mensen die krankzinnig zijn of onderhavig zijn aan bepaalde aanvallen en iemand die werkelijk bezeten was. Dus men gooide niet alles over één zaaste kam, zoals de dag van vandaag wel degelijk gedacht wordt. En de Bijbel dus inderdaad als primitief beschouwd wordt, automatisch omdat de machten van de duisternis algemeen aanvaard zijn. Dat geeft dus heel weinig voeten in de aarde. Ik vond het toch wel belangrijk om die opmerking even te maken. Maar het is toch wel een heel bijzondere geschiedenis. Want, en wat er hier aan vooraf gaat, zie je dat in de geschiedenis van de storm, dan vind je dat de Heer Jezus eigenlijk de macht en de autoriteit bezit, zoals ik al aangaf, om die alleen maar de schepper van hemel en aarde bezit. Maar in wat dat we nu gelezen hebben, en wat er eigenlijk volgt in de rest van het Marcus-evangelie, ga je steeds duidelijker zien dat waar Jezus ook komt, op tal van verschillende plaatsen, dat daar uiteindelijk in zijn nabijheid de ware aard van al wat leeft openbaar wordt. Waar de Heer Jezus komt, gebeuren er bijzondere dingen. Alles wat in zijn directe nabijheid komt, openbaart zich in zijn ware aard. Dat is heel opmerkelijk. Je ziet dat eigenlijk in zijn tegenwoordigheid er niets verborgen kan blijven. Zelfs de machten van de duisternis, die treden gewild of ongewild in het licht. En ze openbaren hun ware aard. En dat is eigenlijk zo tot op vandaag de dag waar het Koninkrijk van God zijn voortgang maakt. Waar het evangelie gebracht wordt op het zendingsveld. Dan zie je dat de duisternis uiteindelijk gedwongen is om zichzelf te openbaren. Gelijkaardige gevallen van demonie zoals we het hier vinden, die vind je regelmatig terug in de verslagen van zendingswerkers. Van alle eeuwen, als ze komen op een plaats waar het evangelie nog niet gepredikt is, dan gebeuren deze dingen. Waar het koninkrijk van God zijn intrede doet, zie je dat ook de machten van de duisternis, als het ware, zich openbaren. Maar heel in het bijzonder, wanneer de Heer Jezus zelf, het koninkrijk van God, geopenbaard wordt, wanneer Hij op deze aarde komt, overal waar Hij komt, zie je dat de duisternis in het licht treedt en de ware aard gezien wordt. En deze man noemt legioen, zo hebben we gelezen. Want hij wordt bezeten door een heel aantal onreine geesten. En wat als eerste duidelijk is, is dat deze man absoluut niet meer de controle heeft over zichzelf. Wat je ziet bij deze man is dat hij eigenlijk, ik weet niet of hij opgevallen is, maar een gespleten persoonlijkheid heeft. Wat bedoel ik daarmee? Het onderscheid tussen wie hij is en die onreine geesten is eigenlijk compleet vervaagd, om niet te zeggen compleet onbestaand. Ik weet niet of het u opgevallen is, maar in vers 10, waar, nadat de Heer Jezus hem naar zijn naam vraagt, dan lezen we dit. En hij, enkelvoud, zei tot hem, dus tot de Heer Jezus, legioen is mijn naam, en dan zegt hij, want wij zijn velen. En vervolgens lezen we, en hij, enkelvoud, smeekte hem dringend dat hij hen, meervoud, niet buiten het land zou zenden. Zie je, er is geen onderscheid meer tussen die man, wie hij is in persoon, en die geesten die van hem hebben bezit genomen. Hij is eigenlijk een gespleten persoonlijkheid. En er is nog veel meer, want we vinden dat deze man zichzelf pijnigt. Is het je opgevallen? Hij pijnigt, hij slaat zich en hij pijnigt zich met stenen. Hij dwaalt dag en nacht. Hij schreeuwt rusteloos. Dwaalt hij door de heuvels en hij verblijft daar in die graven. En wanneer dat die onreine geesten van hem uitgaan, dan vinden we, en die kudde varkens, dan vinden we dat die onreine geesten eigenlijk de ware toedracht van hun aanwezigheid openbaren. Want wat vinden we? Ze storten die kudde varkens gewoonweg regelrecht in de afgrond. Eigenlijk zie je dat die onreine geesten slechts één doel hebben. En dat is het beeld van God in een mens te verwoesten. Door hun controlerende macht zien we dat deze man zich gedraagt als een gewelddadig, wild en redeloos beest. En uiteindelijk wat ze voor ogen hebben met hem, is zijn totale vernietiging, zijn verwoesting. Ja, wat de machten van de duisternis ongehinderd hun weg kunnen gaan, en niet verhinderd worden, vinden we dat er chaos heerst, dood en verderf. En ik denk dat dat heel veel zegt ook voor de wereld waarin dat wij leven. waarin dat het misschien niet zo nadrukkelijk naar buiten treedt, dat het onreine geesten zijn die aan het werk zijn. Maar deze tekenen van chaos, dood en verderf, kunnen we heel vaak herkennen in gebeurtenissen die we niet kunnen verklaren. En we proberen allerlei psychologische verklaring te hebben voor dingen die gebeuren, maar weigert het toe te schrijven aan het bovennatuurlijke. Maar voor wie een beetje verder kijkt dan zijn neus lang is, kan je toch niet ontkennen dat er, als er bepaalde zaken gebeuren, denk maar aan die massamoordenaar Anders Breivik, die daar, hoeveel is het, 70 mensen heeft neergeschoten op een eiland. Wat drijft zo'n man? Kan je enkel zeggen dat hij een beetje gestoord is? Ik zeg niet dat die man bezeten is, dat hoor je niet uit mijn mond klinken. Maar er is toch meer aan de hand dan iemand die gewoon losgeslagen is. Ik kan me niet zomaar psychologisch verklaren. En je ziet ook, als het proces plaatsgrijpt van zo iemand, dat men er absoluut niet over eens is of deze man nu wel dan niet toerekeningsvatbaar is en wat er werkelijk aan de hand is. Maar deze geschiedenis openbaart ons dat er naast allerlei zaken die je kan ontdekken, die misschien gewoon redelijk te verklaren zijn, er toch bovennatuurlijke machten aan het werk kunnen zijn. Ofwel duidelijk aan de oppervlakte, zoals in dit geval, ofwel achter de schermen. Voor de schrift is dat een heel duidelijk gegeven. Maar wat er mij zo nadrukkelijk opviel tijdens het overdenken van dit gedeelte, is iets wat ik eigenlijk nog niet zo had gezien. En het is het feit dat, alhoewel Marcus enorm veel tijd spendeert en woorden spendeert aan deze uitdrijving, de daad op zichzelf, die uitdrijving, in gans dit relaas van deze gebeurtenis, eigenlijk een nabeschouwing is. Is dat ook opgevallen? Want we lezen in vers 8, in vers 6, excuseer, en toen hij Jezus uit de verte zag, liep hij toe en huldigde hem, en hij schreef met luider stem de woorden, wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van God, de Allerhoogste? Ik bezweer u bij God, pijnig mij niet. En dan pas wordt er gezegd, want gij had tot hem gezegd, onreine geest, ga uit van deze mens. Heel opmerkelijk. Wat wil Marcus eigenlijk hier in de schijnwerper plaatsen, vroeg ik mij zo bijzonder af. Wat wil hij ons laten zien? Hij toont ons een man die zich al schreeuwend, gedwongen, onderwerpt en buigt voor de voeten van de Heer Jezus. Dat is eigenlijk, denk ik, de beste vertaling ook. Sommige vertalingen, zoals ik die voorlees, spreken van huldigen. Maar dat hoeft niet zo vertaald te worden. Ik kan gewoon zeggen dat hij zich neerwerpt aan de voeten van de Heer Jezus. Of dat eerbetoon is, dat trek ik bijzonder in twijfel in dit gedeelte. Als je ziet wat hij zegt, dan denk ik niet dat het iets te maken heeft met eerbetoon, maar dat het hier een man is die zich gedwongen onderwerpt en buigt voor de voeten van de Heer Jezus, op grond van zijn bevelend woord, onreine geest, ga uit van deze mens. Wat deze ongewone, toch wel indrukwekkende gebeurtenis op een bijzondere manier illustreert, is de glorierijke overwinning van de Heer Jezus Christus over alle machten en krachten van de duisternis. Is het niet de apostel Paulus die ons heel nadrukkelijk zegt in Filippenzen hoofdstuk 2, vers 8 tot en met vers 11, en uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam worden tot de dood, ja tot de kruisdood, en daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd, en hem de naam geschonken die boven alle naam is. Waarom? Opdat in de naam van Jezus elke knie zich buigt van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong beleidt dat Jezus Christus Heer is tot heerlijkheid van God Vader. De man hier die niemand kan bedwingen, nog aan banden leggen, onderwerpt zich hier schreeuwend aan de macht en het gezag van de Heer Jezus. Wat we hier krijgen, is eigenlijk een illustratie, een profetische vooruitblik op Jezus' overwinning op al de machten van de duisternis. Dat is iets wat we, denk ik, al te gemakkelijk uit het oog verliezen. En nochtans, is de schrift daar heel duidelijk in. Johannes zegt nadrukkelijk in zijn eerste brief in hoofdstuk 3, vers 8, dat juist hiertoe, zegt hij, de Zoon van God geopenbaard is, opdat hij de werken van de duivel zal verbreken. Daartoe is de Heer Jezus naar de aarde gekomen. Eigenlijk herinnert ons deze geschiedenis aan het feit dat Jezus' komst naar deze wereld allereerst een oorlogsverklaring betekende aan de macht van de tegenstander en zijn koninkrijk. Jezus' komst was allereerst een daad van agressie. Ja, voor ons een daad van liefde om ons te redden. Maar een daad van agressie ten aanzien van de heerschappij van de duisternis. Jezus is inderdaad zachtmoedig en goed. Maar het facet van Jezus' heerlijkheid dat hier op de voorgrond treedt, is Jezus Christus in zijn goedanigheid als triomfator, die in zijn overwinning de demonen uitwerkt en deze man gezond en wel maakt. Dat is wat we hier nadrukkelijk ontdekken in dit gedeelte. Eigenlijk is deze voorstelling een miniatuurvoorstelling, een vooruitblik die vooruitwijst naar Jezus' triomfantelijke wederkomst. Zoals Johannes hem beschrijft in het boek De Openbaring in hoofdstuk 19, waar hij Jezus ziet als de getrouwe en waarachtige die gezeten is op een wit paard. En die komt om oorlog te voeren, te oordelen in gerechtigheid. En met in zijn gevolg die hemelse legers. Jezus, de koning der koningen en de heer der heren, die de machten van de duisternis daar, het beest en de valse profeet, en alle rebellerende koningen van de aarde, zo vinden we, aan zich zal onderwerpen en definitief zal oordelen. Dat is wat we in dit gedeelte vinden. En dat is helemaal niet ver gezocht, broeders en zusters, want als het aankomt op demonenuitdrijving en Jezus zijn bediening op dat vlak in vraag wordt gesteld, hè, u weet wel, zij de fariseeën, de schriftgeleerden zeggen nadrukkelijk dat hij dit zelf doet door de kracht van de tegenstander, en Jezus eigenlijk om een verklaring gevraagd wordt, dan vinden we in Lucas hoofdstuk 11 vers 20 dat hij het volgende zegt. Hij zegt, als ik echter door de vinger van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God tot u gekomen. Wanneer de sterke wel bewapend zijn hofsteden bewaakt, zijn zijn bezittingen in vrede. Als echter iemand op hem afkomt die sterker is dan hij en hem overwint, neemt hij zijn hele wapenrusting waarop hij vertrouwde en verdeelt zijn buit. Lucas 11 vers 20. En ik denk dat deze bevrijding dit zo geweldig illustreert. De boze is inderdaad sterk en wel bewapend en hij waakt over zijn bezit. Maar hij wordt hier overweldigd door hem die sterker is en die overwint en die uit zijn bezittingen neemt wat hij ook maar wil. Jezus is die grote verlosser die de gevangenen in de macht van de tegenstander vrij maakt door zijn handlangers de onreine geesten, zeg maar, uit te werpen. Ik geloof dat deze geschiedenis zo bijzonder Jezus' oppermacht en triomfantelijke overwinning illustreert en zijn allers overheersende heerschappij over de macht van de duisternis en het kwaad. Het is een vooruitblik. En tegelijkertijd geloof ik ook dat er in dit gedeelte, en dat is mijn tweede punt, een opmerkelijke en ernstige waarschuwing zit. Hebt u erop gelet hoe in vers 7 deze man, door middel van die demonen natuurlijk, de Heer Jezus aanspreekt? Hij zegt, wat heb ik met u te doen? O Jezus, gij Zoon des Allerhoogsten. Wat hebben wij gemeenschappelijk? Jezus, Zoon van de Allerhoogste God. Iedere keer opnieuw, moet er maar eens op letten, als je leest in het Nieuwe Testament, zie je dat mensen die bezeten zijn door onreine geesten en demonen, de waarheid spreken over de persoon van de Heer Jezus Christus. Dat is heel opmerkelijk. Ze kunnen nu haarfijn vertellen wie dat Jezus van Nazareth werkelijk is. Als het om Jezus gaat, geloven ze werkelijk de waarheid. Het is niet zomaar iets. Zelfs Jacobus maakt ons daar attent op in zijn brief. In Jacobus 2 vers 19 schrijft hij, u gelooft dat God één is, wel zegt hij, dat doet u goed aan. De demonen geloven dat ook en zij sidderen. In tegenstelling tot wat we vinden de dag van vandaag onder mensen, zijn er onder de onreine geesten en demonen geen atheïsten en ook geen agnosten. Dat klinkt misschien wel een beetje grappig, maar als het gaat om een geloofsovertuiging, zijn de demonen behoorlijk orthodox. Het klinkt misschien grappig, maar langs de andere kant is het ook wel bijzonder om vast te stellen dat als het om de waarheid gaat, om de persoon van de Heer Jezus Christus, die demonen u gewoon kunnen vertellen wie Jezus is en dat ze zelfs, zo merken we hier, een zekere vorm van ontzag, van vrees hebben voor Jezus Christus. En dan moet je op nadenken stemmen. Want in feite is het mogelijk om de feitelijke waarheden over de persoon van de Heer Jezus Christus te geloven, om ook volmondig te beamen wie dat Jezus Christus is, en ook een zekere vrees voor hem te hebben, zoals we hier vinden, maar tegelijkertijd toch koud en onbewogen te zijn, zonder dat je Jezus sluit in je hart. Dat is geen wat de demonen absoluut niet doen. Of anders gezegd, er is eigenlijk een vorm van geloof, feitelijk geloof, dat een zekere vrees kent voor Jezus, voor God, maar geen bewondering, nog affectie, nog aanbidding kent voor de persoon van de Heer Jezus. Demonen erkennen de waarheid en geloven in Jezus, de Zoon van God, de Allerhoogste. Maar de vraag die naar ons toe komt, doet dat toch ook bij mij? Waarin onderscheidt eigenlijk mijn geloof zich van het geloof dat de demonen hebben in Jezus Christus? Ik denk dat het een belangrijke vraag is om te stellen. Waarin onderscheidt zich mijn geloof in de Heer Jezus Christus van het geloof dat de demonen hebben in Jezus Christus? Ik denk dat het de moeite is om die vraag uiteindelijk te stellen. Voornamelijk, als je erover nadenkt, waar dit geloof uiteindelijk op uitmondt. Is het mogelijk voor mezelf dat ik de waarheid over Jezus Christus aan mijn mond beleid, maar dat ik daar helemaal niet warm van word? Is het mogelijk dat ik Jezus in een zekere zin vrees, maar hem niet in mijn hart omsluit en mezelf eigenlijk ook niet echt aan hem toevertrouw? De uitkomst van een geloof van deze demonen, denk ik, is voor iedereen bekend. Je kent het antwoord waar het geloof van deze demonen zal op uitmonden. De Heer zegt namelijk, het eeuwige vuur is juist voor de duivel en voor zijn engelen bereid. En ook hen die vervloekt zijn. Nu, ik heb hier niet de intentie van morgen om jullie allemaal de stuipen op het lijf te jagen. Maar die geschiedenis, die heeft toch wel een bijzondere vreemde wending, die het bij mij, en ik hoop ook bij jullie, toch wel heel wat vragen oproept en ons tot nadenken moet aanzetten. Want wat we verder vinden vanaf vers 15 heb ik omschreven als Jezus' levensveranderende kracht, maar ook een tragische ontwikkeling. Waarom? Maar laten we het nog maar eens lezen. En ze kwamen tot Jezus en zagen de bezetenen zitten gekleed en goed bij zijn verstand, hem die het legioen had gehad, en ze werden bevreesd. En zij die het hadden gezien, vertelden hun hoe het met de bezetenen was gebeurd en over de varkens. En ze begonnen hem te smeken uit hun gebied weg te gaan. Kijk, die varkenshoeders, die getuigen waren van de bevrijding door uitdrijving van, die slaan uiteindelijk op de vlucht. En ze vertellen, ja, dat kan je wel begrijpen, aan iedereen die het horen wil, wat er gebeurd is. En er is een menigte die hierdoor in beweging wordt gebracht, en die naar de Jezus toekomt om te zien wat er eigenlijk gebeurd is. Zodat ze voor zichzelf kunnen herkennen, met eigen ogen, wat er nu met die man uiteindelijk gaande is. En ze zien die man, die eertijds bezeten was, gezond en wel, gezeten, gekleed, goed bij zijn verstand, bij de Heer Jezus. En wat is hun reactie? Ze vragen uiteindelijk dat de Heer Jezus weg zou gaan uit het gebied, maar ze zijn bang van hem. Ik denk dat niemand van ons eraan twijfelt, je hoeft niet bezeten te zijn, om uiteindelijk te erkennen dat de bevrijding door Jezus Christus tot gevolg heeft en zeker herstel. Bij iedereen. Ik denk dat dat heel normaal is, dat je voor jezelf kan zien, als iemand werkelijk door de grenzen bevrijd is, dat er al een vergrande verandering plaatsgrijpt. Menigen onder ons hebben het niet alleen gezien, als je wat langer onder ons bent, hoop ik op zijn minst dat je het al gezien hebt, en nog veel meer dat je het meegemaakt hebt. En vaak is het zo, en dat merken we ook, tijdens bijvoorbeeld een doopdienst of na de doopdienst, als iemand beslist om gedoopt te willen worden, dat de familie en de vrienden erkennen en toegeven dat er bij die persoon in kwestie heel veel veranderd is. En je proeft ook een zekere verwondering. En voor mezelf geloof ik ook dat dat het mooiste is wat er maar is, om te zien dat Jezus mensen die zich in geloof van hem onderwerpen, dat hij hun levens totaal verandert. En dat brengt altijd de nodige verrassingen met zich mee. Het krijgt vaak wendingen dat je zegt van, amai, ik dacht niet dat de Heer zo of zo het ging doen. Of dat in die persoon en zijn leven die richting ging uitgaan. Het is altijd zo onvoorspelbaar en zo onberekenbaar. Je kan niet vooraf zeggen wat er nu echt zal gebeuren in iemands leven die zich onderwerpt aan de Heer Jezus Christus. En mensen die daar anders over denken, die helemaal niet geloven, bij hen zie je toch vaak dat ze verbaasd zijn. Als je met hen praat, geef ze ook volmondig toe dat broer, zus, vriend serieus veranderd is. En ze vinden het merkwaardig. Maar, wat dat toch wel voor ons misschien fascinerend is, die onvoorspelbaarheid en die oncontroleerbaarheid van wat er nu effectief gaat gebeuren, dat is voor veel mensen zeer beangstigend. En dat vind je ook in deze geschiedenis. Uiteindelijk, wat vinden we bij deze mensen? Dat het verlies van de varkens wel een heel grote impact geeft. De lokale bevolking maakt eigenlijk voor zichzelf de rekening, de balans op, en besluit dat de varkens en kostbaarder en dierbaarder zijn dan de mensen zelf. Kijk, Jezus' komst had een bijzondere impact op de economie, op de lokale economie zou je kunnen zeggen. Het verlies van die varkens was aanzienlijk en voor de meesten een veel te hoge prijs om te betalen. En ze vragen dan ook dat de Heer Jezus meteen zou vertrekken. En dat is wel een bijzonder trieste ontwikkeling als je daarover bij stilstaat. En toch, denk ik, is het niet vreemd. Hoe vaak heb je het ook niet meegemaakt in gesprekken met mensen die geïnteresseerd zijn in de Heer Jezus, in het evangelie, en die wel verwonderd zijn in wat hij doet in het leven van een ander, dat ze op een punt komen en zeggen van, ja, oké, goed, maar hoe zit het dan in mijn leven? Als ik dit zal doen, wat zal er dan met dat gebeuren? Of mag ik dan nog dit doen? En dan zie je dat ineens het enthousiasme en de verwondering bekoelt. En dat ze net zoals deze mensen vriendelijk zeggen, nee, Jezus, bedankt. Zou u het liefst niet meer dichterbij komen in mijn leven en gewoon vertrekken? Dat is wat deze mensen niet willen. Ze willen niet dat de Heer Jezus dichtbij komt. Want als hij in jouw leven aan het werk gaat, wat hij niet onder controle hebt en wat dat totaal onvoorspelbaar is, hoe gaat dat eindigen? Welke richting gaat het dan uit? Voor de ene mensen is het fascinerend en is het verwonderlijk hoe de Heere werkt. Voor de andere mensen is het zeer beangstigend. En willen ze het zo liefst zo ver mogelijk van zich af houden. Nu, de Heer Jezus, die dringt niet bij deze mensen aan en zegt, maar u begrijpt mij verkeerd, laten we er nog een keer over praten. De Heer Jezus doet dat helemaal niet. Hij vertrekt ook meteen. Maar dan zie je bij die man die net verlost is, die bezeten was geweest, een heel ander verlangen. Hij wil bij de Heer Jezus zijn, met hem meegaan zoals de discipelen bij de Heer Jezus zijn en met hem meegaan. Maar daarin zie je ook, opnieuw, wij zouden allemaal, moesten we het verloop van het verhaal niet kennen, zeggen, ja, dat is goed vriend, ga maar mee met de Heer Jezus. Dat is het beste. De Heer Jezus volgen, stap maar mee dat bootje in en ga maar mee met de Heer Jezus. Waarom niet? Maar de Heer Jezus zegt nee. Verwonderlijk zegt de Heer Jezus, nee, ik heb andere plannen voor u, zegt de Heer Jezus. Ik wil dat je teruggaat naar je omgeving. Ik wil dat je teruggaat en daar getuigt gewoon eerlijk zegt tegen de mensen wat de Heer voor u heeft gedaan en hoe dat hij zich over u heeft erbarmd. Let erop dat de Heer niet zegt, ik wil dat je naar de omgeving gaat en dat je iedereen gaat bekeren. Dat zegt de Heer Jezus niet. Hij zegt alleen te verkondigen wat de Heer gedaan heeft voor hem. Ik vind het toch wel bijzonder, zonder al te grote conclusies uit te trekken. Maar het gevaar bestaat erin, denk ik, broeders en zusters, dat in onze ijver om mensen tot de Heer Jezus te leiden, om hen tot bekering te brengen, dat de focus op een ander aspect ligt dan wat de Heer Jezus van ons verlangt. Kijk, wat we hier vinden is dat de Heer Jezus wil dat deze man getuigt wat de Heer Jezus in zijn leven heeft gedaan. Wat de Heer Jezus voor hem betekent. En daar is eigenlijk niet zoveel discussie over mogelijk. Als je praat over de erbarming, over de goedheid van Jezus in jouw leven. Daar valt eigenlijk niet over te discussiëren. Het is gewoon zo. Hij vertelt de naakte feiten. Maar over de grote levensvragen, wat dat ons dan natuurlijk boeit, daar kan je uren over discussiëren. En daar kan je hele goede antwoorden over geven en van gedachten wisselen. Maar als uiteindelijk niet de boventoon van onze intentie is om te vertellen wat dat Jezus gedaan heeft in ons leven, denk ik, dan gaan we aan ons doel voorbij. Begrijp je wat ik bedoel? Kan je zodanig focussen om mensen te redden en tot bekering te brengen en antwoorden geven op al hun grote levensvragen en de dingen met handen en voeten uitleggen. En dan kan je van woorden wisselen, uren en uren, sommigen hebben dat wel meegemaakt onder ons, hè, dat je uren met je buren kan praten over van alles en nog wat. Maar eigenlijk compleet voorbij gaan aan wat de Heer Jezus in eerste instantie van ons allemaal verlangt. En dat is wat de Heer Jezus in ons leven heeft gedaan, wat wij van zijn barmhartigheid en zijn goedheid hebben ervaren. En daar valt niet veel over te discussiëren. Nee. Ik denk dat dat belangrijk is om dat met elkaar ook opnieuw voor de aandacht te hebben. Nu, wat vinden we? Dat deze man doet wat de Heer Jezus van hem vraagt. Hij keert nadrukkelijk terug. Hij gaat naar zijn omgeving. En wat is het resultaat? Hij getuigt. En velen waren verwonderd en kwamen tot bekering? Nee, velen waren verwonderd. En dat stopt het. In tegenstelling tot bij andere geschiedenissen, vinden we niet dat er geloof volgt. Er is enkel verwondering. We zeggen vaak tegen elkaar, alles is genade. En dat is inderdaad ook zo. Gered worden en bevrijd worden, dat is in de kern een werk van God. En het overkomt je. Zoals ook deze man het overkwam dat hij verlost werd door de Heer Jezus. Want heeft deze man gevraagd om verlost te worden door de Heer Jezus? Helemaal niet. En dat is het ook in onze levens niet geweest. De meeste van ons werden overweldigd door het evangelie. De Heer zocht ons. Wij zochten niet hem. Hij zocht ons. En het overkwam ons. En natuurlijk gaven we ons over aan de Heer Jezus. Maar het initiatief was bij hem. En langs de andere kant zien we hier mensen die heel nadrukkelijk het werk van God zien. Ze kunnen er niet naast kijken wat God, de Heer Jezus, zijn levensveranderende kracht in het leven van deze man die nu bevrijd is, bewerkstelligt. En wat vinden we? Ze zijn enkel verwonderd. En uiteindelijk verzoeken ze nog de Heer Jezus om vriendelijk te vertrekken. Ik vind dat zo bijzonder, deze ontwikkelingen in deze geschiedenis. Maar ik denk dat er wel een bijzondere bemoediging in zit voor ons allemaal. Want uiteindelijk, als we straks bij de Heer Jezus komen, zal het er niet om gaan hoeveel mensen, om het zo te zeggen, dat we bekeerd hebben. Hoeveel scalpen er aan uw gordel hangen, is voor de Heer Jezus niet zo interessant. Daar gaat het dan niet om. Weet je wat voor de Heer Jezus het interessante is? Hoe getrouw dat je de dingen gedaan hebt die je moest. Daar gaat het hem om. Bij de mensen in de maatschappij waarin dat we leven, tellen alleen de resultaten. De cijfers. Hè? Vraag maar eens Serge. Een goede verkoper wordt afgemeten aan zijn cijfers. Gelukkig hebben we een Heer die anders tegen de dingen aankijkt. Hij kijkt niet naar de cijfers en naar de getallen. Wat hem interesseert, hoe getrouw dat je opdracht uitvoert. ongeacht de resultaten. En ik denk dat we dat niet uit het oog mogen verliezen. Want is het niet, broeders en zusters, omdat we juist kijken op getallen en op resultaten, dat we zo ontmoedigd of zo snel ontmoedigd worden? En terwijl we kijken op cijfers en op resultaten, en niet zien we dat we eigenlijk wensen te zien, gaan we dan niet denken, snel bij onszelf denken van, ben ik in godsnaam niet bezig? Wat doe ik eigenlijk hier? Deze man laat heel nadrukkelijk zien dat wat de Heer Jezus van ons wil, gewoon is te getuigen, te zeggen en duidelijk te maken aan de mensen wat Hij in onze levens heeft gedaan, wat Hij voor ons betekent. De Heer Jezus wil dat we duidelijk onze genegenheid en onze liefde voor Hem in dat opzicht tot uiting brengen. Niet de getallen, niet de resultaten, maar de getrouwheid waarmee van Hem getuigen. Dat is voor de Heer Jezus het allerwaardevolste. En ik hoop dat we dat nooit vergeten, vooraleer we echt moedeloos.